Kijk, aan de ene kant begrijp ik ergens ook wel wat Bolsonaro en met name ook de boeren die zeggen van ja, wij willen ook economische groei. Ja, en dan zegt Bolsonaro ook, ja, Europa heeft zijn eigen natuur al lang stuk gemaakt. Waarom moet Brazilië dan nu de Amazone behouden en mogen wij niet groeien?
Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. Welkom ook Mendeltje, zoals altijd mijn co-host hier bij de Haagse Hogeschool. Mendeltje, hoe gaat het met je?
Nou, ik moet zeggen, Ruud, ik ben wel een beetje klaar met dat digitaal vergaderen de hele dag. En we staan nu aan het begin van de zomervakantie, maar ik hoop toch dat we vanaf september elkaar vaker gaan zien.
Ja, we hebben nog, wat je misschien een beetje in betere zwering kan brengen, zijn de downloadcijfers van onze podcast. Want we krijgen ontzettend veel leuke reacties op de aflevering die we tot nu toe gemaakt hebben. En we zijn over de 600 luisteraars heen. Dus dat is super.
Ja, het is hartstikke leuk om dat zo te horen. En wat ik ook leuk vind is mensen die suggesties hebben voor gasten die we in het nieuwe seizoen gaan ontvangen. Dus heb je zelf een tip voor ons met een expert of een commentator van de wereldpolitiek die je graag eens een keer wat langer zou willen horen dan de obligate 5 minuutjes in het journaal. Laat het weten en wij gaan kijken of wij weer een prachtige list kunnen maken voor vanaf september.
Ja, want dat is gelijk de mededeling voor vandaag. Want dit is de laatste uitzending voor de zomer. We gaan ook even met vakantie. Waar naartoe is nog een vraag, maar we zijn er even niet. Dus na de zomer komen we zeker weer terug. En waar gaan we het vandaag over hebben, Mendeltje?
Ja, zoals onze vaste luisteraars weten, bespreken we wereldpolitiek vanuit verschillende hoeken van de globe. En vandaag gaan we ons focussen op een continent dat ik zelf, om heel eerlijk te zijn, niet zo goed ken. Maar wat ook heel divers is, namelijk Zuid-Amerika. Het continent van de samba, de tango, het tropisch regenwoud, miljoenen steden. Maar ook het continent waar COVID-19 ook genadeloos heeft toegeslagen. Er zijn duizenden mensen getroffen, er is grote armoede, er is grote ongelijkheid. En wij gaan vandaag praten met Nina Jurna, die ons gaat vertellen over de gevolgen van COVID en alle thema's die spelen op dit continent.
Laten we Nina gaan bellen. Nina, welkom in de podcast. Super dat je tijd hebt om vanuit Rio met ons te spreken over Zuid-Amerika. Fijn dat je bij ons te gast bent in Global Gossip. En mijn eerste vraag aan jou zou eigenlijk zijn, je zit in Rio. Je verslaat een heel continent. Hoe doe je dat?
Nou, normaal gesproken, als het geen COVID is, dan reis ik veel. Dus dan ben ik eigenlijk misschien paar weken thuis, dan ga ik weer op reis, kom ik weer thuis. Dus ik heb een soort reizend bestaan, zeg maar, in dat continent. Maar ik heb ook heel veel contacten in de verschillende landen, die van mensen die mij voeden, die collega's waar ik mee samenwerk, fixers zoals dat in de journalistiek heet, lokale journalisten of fotografen, mensen waar ik als producer mee heb gewerkt. Maar ook gewoon burgers, de taxichauffeur, mensen die ik geïnterviewd heb, waar ik ook constant probeer mee in contact te staan. Van nou, hoe gaat het daar? Wat zijn de ontwikkelingen? En heel veel nieuws volgen. Dus de lokale media in Spaans of in Portugees. Of het Caribisch gebied is veelal ook Engels of Frans. Dus je bent eigenlijk constant bezig om het te volgen. Maar je kan natuurlijk niet alles verslaan. Dat is onmogelijk. En ik ben ook geen, als correspondent van mij wordt niet verwacht dat ik, net als een persbureau, het harde nieuws versla. Voor mij wordt veel meer verwacht dat ik de grote ontwikkelingen of de achtergrondverhalen en ook wat mijn grootste interesse is van, wat is de weerslag van die grote ontwikkelingen op de mensen van de landen waar ik werk. Dus ik hoef niet bij ieder nieuwsgebeurtenis hoef ik niet de koffers te pakken en erheen. Wel als het zeg maar een tendens wordt of als er achter elkaar protesten zijn en dat zegt iets over wat er dan in zo'n land gebeurt aan ontwikkeling. Ja, dan ga je er op een gegeven moment wel heen. Beter nog, je probeert voordat het zover komt te voelen van, wat is daar gaande en gaat iets naar een climax? En dan ben je er misschien wel voor dat het allemaal misgaat. Dus ja, ik zie mezelf ook niet als een soort als een nieuwsverslaggever. Dat wordt ook niet van mij verwacht. Maar het heeft absoluut zijn beperkingen. Je kunt niet overal hetzelfde over weten of ervaren of in contact staan met de mensen. Een voorbeeldje, er zijn landen waar ik nog nooit ben geweest in gebied wat ik wel moet verslaan. Dus ja, het heeft beperkingen, maar ik probeer het zo volledig mogelijk te doen. En door COVID is de werkwijze ook weer heel anders geworden. Ik ben nog veel meer met lokale collega's gaan werken dan voorheen. Omdat zij ook echt mijn ogen en oren waren. Omdat ik daar gewoon echt niet heen kon. Dus...
Ja, je bent dus eigenlijk meer een duider dan een verslaggever, zoals je het eigenlijk zelf omschrijft. En het thema COVID lag natuurlijk wel echt... dat lag heel erg voor de hand. En je woont in Rio. Hoe gaat het daar nu in Rio?
Nou, wij zitten nog steeds in de eerste fase. Met in heel Brazilië gemiddeld nog steeds 1000 doden per dag. Dus in Brazilië, het staat volgens mij nu in de top 2 van landen die het meest getroffen zijn. Er zijn hier meer dan 2 miljoen mensen besmet. Er zijn bijna 100.000 mensen overleden. Dus we zitten nog steeds in midden in COVID. En in Rio, waar ik woon, dat was de op 2 na zwaarst getroffen deelstaat en ook stad, na Sao Paulo. Maar ik volg heel nauwlettend ook de grafieken en dan zie je toch dat er een soort van stabiliteit komt. Ook al is het nog steeds heel hoog, het stijgt niet enorm meer in Rio. En alles is vrijwel weer open. Dus dat is een best wel vreemde gewaarwording. We hebben een in die zin strenge lockdown gehad. Dat de scholen dicht waren, dat alle winkels dicht waren. Dat het strand dicht was en alle horecagelegenheden. En sinds een paar weken is eigenlijk alles weer open. Weliswaar moeten we verplicht mondkapjes dragen. Anders krijg je een boete. En overal moet je dus ook in winkels krijg je eerst handgel. Je wordt ook je koorts wordt gemeten. Dus dat zijn allemaal dingen die wel voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. Maar de situatie is van, we zitten nog midden in COVID. Met in landelijk nog steeds 1000 doden per dag. Maar ook alles is open. Dit is een land wat zich absoluut niet kon permitteren dat de winkels dicht waren en alles stil lag. Dat zag je ook direct, de effecten daarvan, armoede die toenam en ook criminaliteit. Dus, en daarbij is er een president, maar daar komen we nog wel op, die het ook allemaal niet zo nauw neemt hier, Bolsonaro. Maar dat had wel voor als gevolg dat er hier, naar mijn idee, nooit echt een heel effectief bestrijdingsbeleid geweest is. Daarbij komt ook dat alle deelstaten van Brazilië ook autonomie hebben. Die hebben eigen lokale regeringen die ook eigen regels kunnen bepalen. En, maar het grote signaal komt natuurlijk toch van de landelijke, van Brasilia, de hoofdstad waar de politiek zit. Nou, en daar was eigenlijk, of is, moet ik zeggen, nooit echt een heel duidelijk, strikt anti-COVID-beleid geweest. En nu leven we te midden van COVID, maar is alles ook open. En loop ik dus iedere dag met mondkapje boodschappen te doen. En ik kan uit eten, maar wel met mondkapje. Die mag ik afdoen als ik ga eten. Op het strand zitten mag ik niet. Ik mag niet op een doek zitten, want de burgemeester heeft gezegd, je gaat niet zonnebaden met mondkapje. Dus het is verboden om op het zand te zitten. Maar je mag bijvoorbeeld wel sporten op het zand. Je mag ook met je hond lopen. Dus het is een beetje een surrealistische situatie hier, moet ik zeggen.
En zijn er woorden te vinden voor hoe erg dit is voor het land en het continent? Het stond er al niet heel florissant voor, hoewel je natuurlijk al die verschillende landen niet met elkaar kan vergelijken. Maar komen toch wel woorden op als armoede en ongelijkheid en deze crisis er dan overheen? Hoe voel je daarover? Hoe observeer je dat?
Wat mij opvalt is dat alle problemen die er al waren in het continent en al eeuwenlang zijn, dat die nu eigenlijk door COVID uitvergroot worden of dat zeg maar COVID het heel duidelijk nu in your face brengt. Dit is continent is een van de meest ongelijke continenten ter wereld. Het verschil tussen arm en rijk is al enorm. Dat komt ook door de geschiedenis. En om het even heel erg zwart-wit te stellen, kun je zeggen dat de nazaten van de Europeanen hier nog steeds in de top zitten. Als ik kijk naar Brazilië, zie je dat heel duidelijk in de politiek terug. Dat is gewoon voor 99% Portugees, zeg maar, of wit, om even in termen zwart-wit te stellen. En dan heb je een grote massa van nazaten van de oorspronkelijke bevolking, de inheemse slaven, die de arme massa vormen eigenlijk. Nou, dat zie je dus terug in de verdeling van macht, maar dat zie je ook in de gezondheidszorg, waar een grote massa toegang slechts heeft tot een heel slechte publieke gezondheidszorg, waar voor COVID al heel veel problemen waren, tekorten en mensen al geen toegang hadden tot goede zorg. Versus een kleine groep die het zich kan permitteren om naar de particuliere ziekenhuizen te gaan. Nou, en COVID, het is eigenlijk heel cynisch dat dat gebracht is in Zuid-Amerika door de groep rijken die het zich kunnen permitteren om naar Europa te reizen. Dat waren de eerste mensen die ook besmet vanuit Italië merendeels of Spanje terugkwamen in Zuid-Amerika en het virus meenamen. Vervolgens is dat virus heeft heel veel slachtoffers gebracht bij de arme groep. Een voorbeeld van de eerste persoon die in Brazilië, de eerste officieel geregistreerde persoon die is overleden in Brazilië, dat was een zogeheten empregada. Dat was een vrouw, een schoonmaakster, een huishoudster bij een rijk gezin. Nou, de vrouw des huizes was op vakantie geweest naar Italië. Had COVID mee, was besmet, maar heeft niks gezegd tegen haar dienstmeisje. Dat dienstmeisje kwam daar gewoon werken, is besmet geraakt en is vervolgens overleden. Want die heeft, zoals gezegd, geen goede toegang tot goede gezondheidszorg. En de vrouw des huizes heeft het overleefd. Dus dat staat heel erg model voor, in mijn ogen, voor de situatie hier. Nou, en dat is dan qua gezondheidszorg. Maar als je dan het verder trekt naar de economie, de hardste klappen vallen nu in de enorme informele sector die hier is. Bijna de helft van de economie van Latijns-Amerika is gebaseerd op de informele sector. En dan heb ik het over verkopers op het strand, de schoonmaaksters, de klusjesmensen. Nou, die leven van wat ze per dag verdienen. Daar eten ze van. Nou, ik zei al, het strand is dicht. Mag niet verkocht worden op het strand. Straatverkopers, dat begint nu weer op gang te komen. Dat heeft maandenlang stilgelegen. En ook de schoonmaaksters. Dus die konden niet meer die konden geen schoonmaakwerk meer doen bij de mensen thuis. Dus die groep is enorm getroffen. En er is dus ook zichtbaar armoede. Als ik de deur uitga hier, dan zie ik gewoon, als ik een blokje omloop, ontzettend veel mensen die op straat terecht zijn gekomen. Die gewoon echt hun huizen zijn uitgezet. Dat zijn mensen die in de, we noemen het favela's, de sloppenwijken. Maar je kunt het ook, zou je het ook kunnen vertalen als arbeiderswijken. Want heel veel mensen die daar wonen in die arme wijken, dat zijn arbeiders. Hè, dat zijn de mensen die in die informele sector werken. Nou, daar is de klap enorm. En dat zijn ook mensen die vaak ook gewoon een huisje huren in zo'n favela. Ook al is dat dan heel een klein huisje wat half instort. Ze moeten dan ook huur betalen. Als zij moeten leven en eten en ook die huur betalen van wat zij op straat verkopen die dag. En ze hebben ineens niks meer. Ja, dan worden ze dus hun huis ook uitgezet. En dat is dus ook gebeurd. Ik zie hier hele gezinnen op straat ook met aan inboedel wat ze dan nog hebben. Dat is heel dramatisch om te zien. En dat heb ik in een hele korte tijd heb ik die verarming gezien. Het heeft geen vangnet, dit continent. Nu zijn er wel, ook vanuit de regering hier, dat mensen dan ook een soort, de allerarmsten, die krijgen dan een soort van, dat is 600 real. Nou, dat is omgerekend 100 euro ongeveer. Alleen, dan moet je dus, om daarvoor in aanmerking te komen, moet je je registreren. Is heel omslachtig. heel veel van deze mensen die in de informele sector werken, die hebben nauwelijks een ID-kaart, weet je. Dit is allemaal, of hebben geen bankrekening. Dus het is een soort van vicieuze cirkel. En er is ook heel veel honger gekomen, omdat schoolkinderen hier sinds een aantal jaren krijgen die op school, op de publieke scholen, worden 3 maaltijden per dag worden verzorgd. Dus 's ochtends krijgen ze te eten, 's middags en tussendoor dan ook nog iets van fruit. Nou, scholen zijn dicht, de kinderen zijn thuis. Dus dat drukt ook enorm op het budget van de ouders die al niks hebben.
Dus, ja, dus de honger is eigenlijk terug van
is
weg
terug, geweest. Ja, en dat is iets wat je... Dat was helemaal weg. Of helemaal is misschien heel overdreven. Maar het was echt min of meer behoorlijk bestreden. Ook onder ex-president Lula da Silva. Die, die in 2003 aantrad. Zelf iemand ook van hele arme kom af. Heeft het in zijn regeerperiode echt als... als target gemaakt om armoede te bestrijden, maar vooral ook honger. En toen is ook dat schoolkinderen eten krijgen op scholen. Er is toen is ingegaan. Er is een zogeheten Bolsa Familia is ingezet. Is een soort van gezinsuitkering voor de allerarmsten. Er zijn allemaal dingen toen maatregelen genomen om die armoede te bestrijden. Nou, en in COVID zie je dus dat bedrijven ook hoeven hun werknemers niet meer, mogen ook gewoon veel minder betalen, hè, vanuit overheidswegen. Maar er is vervolgens niet echt een goed vangnet voor die groep. Dus het verschil wat er al was tussen arm en rijk in alle facetten van zo'n samenleving is door COVID nog sterker geworden. En ja, we zien eigenlijk hoe ongelijk dit continent is. Dat is wat het extra duidelijk maakt.
En is dat een beeld wat niet enkel in Brazilië te zien is, maar over het hele continent?
Absoluut.
Op deze orde grootte?
Ja, absoluut. Dat zie je in het hele continent terug. Dat zie je in Chili terug. Dit zie je in Colombia terug. Omdat het ook eigenlijk de basis is van heel veel landen, die ongelijkheid. Dat is nooit, door de geschiedenis heen, nooit echt opgeheven. Kijk, ik heb het dan niet over landen als Cuba, wat een communistisch systeem heeft, hè, waar er geprobeerd is dat via zeg maar, het communisme die gelijkheid of ongelijkheid op te heffen. Overigens, over Cuba gesproken, is daar ook overal heel veel een hele harde klap van COVID ook gekregen geweest. Omdat daar ook, het land produceert zelf al heel erg weinig. Het zat al heel erg afhankelijk van de import. Nou ja, dat heeft... En toerisme. En toerisme is ook helemaal daaraan banden gelegd overigens. In de hele Caribbean is toerisme door COVID tot stilstand gekomen. En dat heeft op die eilanden, hè, zoals Cuba, maar ook Curaçao, op die Engelse eilanden, heeft dat een enorme klap veroorzaakt. En dus ook armoede juist weer onder die groep die... Kijk, de hotels die kunnen misschien wel net overleven, hè, grote hotels. Maar je hebt zoveel mensen die in die keten van toerisme ook een bestaan normaal gesproken halen. Hè, de verkopers van kleine kunst, ik noemde al op het strand. De mensen die met de drankjes op het strand lopen en zo. Ja, die allemaal zitten zonder werk nu.
Je zei net iets over de ongelijkheid die eigenlijk al historisch is op het continent. En ik ben zo geïnteresseerd in, er zijn heel verschillende verhalen natuurlijk, maar er is toch een soort rode draad in de kolonisatoren die kwamen aanvaren. Zie jij daar nog, hoe zie je daar nog sporen van in de hele maatschappij? Ik geloof, in eerdere interviews had je het ook over de Rooms-Katholieke Kerk. Met de grote vinger in de pap die ook de hiërarchie in de samenleving voor een groot deel nog bepaalt. Maar kun je ons daar wat over vertellen?
Ja, dus als je het hebt over de mensen die nog steeds zeg maar de macht hebben en de bezittingen hebben. Dus grond ook echt en de grote bedrijven. Dan heb je zeker in landen als Brazilië, maar ook bijvoorbeeld Chili en ook Colombia, dan zijn die families, dat zijn een paar families eigenlijk, die kun je nog helemaal linea recta terugvoeren tot de koloniale families. In Brazilië bijvoorbeeld is maar een paar procent heeft gewoon de macht in handen en ook de welvaart. media, maar ook grond. En dat is vaak ook verweven met de kerk. De katholieke kerk die heeft een heel hiërarchisch systeem eigenlijk. Hè? Van je hebt, boven heb je dan natuurlijk eerst de paus, maar daaronder staan al de kardinaal of de bisschop. Het gaat allemaal zo heel hiërarchisch. En die hebben zeker in Latijns-Amerika hebben die nog steeds veel macht. Maar verliezen ook veel, omdat ze juist in die hiërarchie eigenlijk het gewone volk, zeker de laatste decennia, zijn kwijtgeraakt. Omdat het zo hiërarchisch is. En wat mij dus opvalt is dat in de hele regio die Pinkstergemeentes ook opkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat die veel minder of eigenlijk nauwelijks een hiërarchie kennen. En veel meer in die arme wijken gaan. Ook om zieltjes te winnen en ook om geld te verdienen. Want je moet een deel van je salaris afstaan. Ook al ben je straatarm, moet je dat nog afstaan. Alleen, er wordt veel meer op één niveau eigenlijk met de mensen gecommuniceerd. En dat is bij de katholieke kerk niet zo. Dat stamt nog echt uit de koloniale hiërarchie die er was. Want het gebied is ook gekoloniseerd met de kerk en de wat we noemen de ontdekkingsreizigers. En die dan ook voor de kroon werkten, voor de Spaanse en Portugese kroon. Dus, maar ik zie het eigenlijk heel duidelijk terug in alles, in hele simpele dingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de favela's, de sloppenwijken. Dat zijn eigenlijk, die zijn gebouwd in Rio, waar ik woon, op de bergen. Nou, dat waren eigenlijk voorheen de plekken waar de slaven dus woonden in de barakken. En die zijn daar gebleven. Het is nooit, er is na de afschaffing van de slavernij, die in Brazilië ook als laatste is afgeschaft in 1888. Meer dan 30 jaar later dan bijvoorbeeld in Suriname, waar in 1863 de slavernij is afgeschaft. Is nooit iets van een soort van tegemoetkoming voor die massa van slaven gekomen. En dan had Brazilië ook nog de meeste, hier zijn ook de meeste mensen naartoe verscheept uit Afrika. Pakweg 5 miljoen van de 12 miljoen. Dus het is enorme hoeveelheden heb je het over. En mensen zijn gewoon van de een op de andere dag vrij verklaard, maar de planters kregen geld omdat ze hun bezit verloren hadden. Zo werd dat dan genoemd. En dat was volgens de wet. Maar voor de mensen die vrijkwamen en als slaaf hadden gewerkt, is nooit iets gedaan. Dus die bleven in die oude barakken eigenlijk wonen. En dat zijn uiteindelijk ook de favela's geworden. Dus en hadden ook veel minder toegang tot onderwijs. Er is pas nu de laatste 10 jaar bijvoorbeeld, is er een quota vastgesteld op universiteiten dat mensen, dat zwarte studenten en gekleurde studenten makkelijker toegang verschaft op universiteiten. Voorheen was dat echt, als je ouders geld hadden, dan kon jij een privé onderwijs betalen, zodat je dan in ieder geval een goede ondergrond had. En kon je makkelijker doorstromen naar de universiteit. Via het publieke onderwijs in Brazilië is het vrijwel onmogelijk, omdat het totaal niet aansluit. Je hebt gratis onderwijs, publieke onderwijs, maar het niveau is zo slecht dat je kunt nauwelijks doorstromen naar de universiteit. Dus dat was altijd maar voor een beperkte groep. Die lukte dat. En dat is nu, dat is geprobeerd met die quota ook weer onder Lula op te heffen. Maar ik weet niet of dat blijft, want we hebben nu een president die heel anders in dit onderwerp staat. Maar wat je wel ziet is dat er nu een hele generatie van zwarte studenten afgestudeerd is en ook probeert op die markt te komen. En dat, hopelijk zie je dan op een gegeven moment meer diversiteit. Als ik hier de televisie aandoe, ik overdrijf niet, maar je zal denken dat het dan een Europees land is of misschien wel Scandinavië. Je denkt niet dat je in Brazilië ziet. Je ziet hier echt serieus nauwelijks gekleurde mensen op televisie. Ook zeker niet als in het journaal of als nieuwslezer. Zijn echt heel weinig. En dat is ook in de politiek zo. En dat is ook in eigenlijk het zakenleven, het bedrijfsleven. Dus in die zin is het nog heel erg, zie je die structuren nog heel erg terug. En dan als je dit model zou vertalen naar bijvoorbeeld een land als Mexico, waar je dan een grote inheemse bevolking hebt en mestize, dat zijn gemengde mensen tussen Europeanen en inheemse. Nou, daar zie je dat de top ook Spaans, de regering ook vooral heel of licht gekleurd of tegen meer Europees. Dan zie je dezelfde structuur zie je daar terug. Dus het is wat dat betreft, zijn die wortels van dat kolonialisme in dit continent nog enorm voelbaar in alles en ook zichtbaar. En er zijn daar heel veel uitdagingen nog, wat mij betreft, ook voor de komende tijd, wat hier nog aangepakt moet worden. En je ziet ook wel dat nu natuurlijk wereldwijd in discussie is en dus ook in dit continent. Alleen er moet nog een enorme strijd eigenlijk wat dat betreft geleverd worden.
En die wortels waar je net over sprak en die hiërarchie waar je over sprak, is dat misschien ook een verklaring voor de reden waarom er in Brazilië, maar ook in de rest van het continent, wel veel machthebbers zijn geweest die het socialisme omarmd hebben in het verleden. De afgelopen 10, 15 jaar zagen we het in Brazilië met Lula, zoals je dat net al noemde, maar ook in Venezuela en Bolivia, meen ik. Dus in een aantal landen echt een socialistische leider aan de macht. En we zien nu eigenlijk weer een soort tegenbeweging ontstaan in Zuid-Amerika, waarin de slinger wat meer naar rechts gaat. Hoe verklaar je dat dan? Hoe valt dat met elkaar samen?
Ik denk dat die socialistische bewegingen in dit continent zeker met het verleden, met dat koloniale verleden te maken hebben. Dat zie je ook bijvoorbeeld met de symbolen die ze gebruiken. Hè. Zowel Chavez, die dat ook deed met bijvoorbeeld een strijder als Simon Bolivar, de grote bevrijder van Latijns-Amerika, die helemaal als symbool voor de strijd tegen het kolonialisme, wat nog steeds in volle hevigheid woedt eigenlijk. Hè. Dat is waardoor die stroming vanuit het socialisme in Venezuela dan heel sterk opkwam. En ook ik geef de olie terug aan het volk, zei Chavez letterlijk. Hè, omdat dat voorheen ook allemaal kleine groepen rijken waren die in die oliesector actief waren en daarvan profiteerden. Nou, dat is inderdaad in Brazilië hetzelfde met Lula gebeurd. Die ook, ook bijvoorbeeld de geschiedenis op school verplicht heeft gesteld. Dat ook de geschiedenis hier op school verteld werd over de inheemse, over de slavernij. En dat was eerder niet zo. Dus dat zijn ook allemaal dingen die ze vanuit hun ideologie echt wilden aanpakken, die ongelijkheid. Er is een golf geweest, de Roze Golf werd het genoemd. Want het was niet alleen Brazilië, Venezuela, maar ook bijvoorbeeld het land als Ecuador, Peru, Chili. Het was allemaal gelijktijdig, waren er enorm veel landen. Argentinië natuurlijk, ook met de Kirchners, met Kirchner. Dus er waren een aantal landen die zeg maar vanaf pakweg 2000, het millennium tot aan een paar jaar geleden echt in die roze golf zaten. Roze-rode golf. En nu zitten we midden in een totale ommekeer richting rechts en ook wel best wel ultra-rechts zoals we in Brazilië hebben. Ik verklaar dat vanuit het feit dat er lange tijd heeft links de wind meegehad. Economisch ging het goed op het continent. China was bezig om volop grondstoffen uit Latijns-Amerika te kopen. En dan met name ook Brazilië. IJzererts. En het kon niet op. Er werden olievondsten gedaan. Toen ik in Brazilië voor het eerst kwam, was er een groei van de economie van 7%. Het was echt, dat is ongelooflijk. Het is ook, ik kwam hier voor het eerst en ik dacht van wauw, wat iedereen op terras, iedereen uit eten. Het was ongelooflijk wat je zag aan vooruitgang. Maar het is, de keerzijde was dat er ook grote corruptieschandalen plaatsvonden. Nu is corruptie er altijd geweest. Dat is ook nog een erfenis van de koloniale tijd. Maar het werd heel erg zichtbaar de laatste jaren. En daar werd links, in ieder geval ook in Brazilië, kreeg daar de schuld van. Enerzijds terecht, want ze waren aan de macht. En ik denk ook dat ze er natuurlijk vanuit de top, hè, die waren de grote, niet alleen ministers, maar ook bijvoorbeeld Petrobras, het oliebedrijf, wat daarmee verweven was met die corruptie. Maar ook Odebrecht, een groot bouwbedrijf, wat in heel Latijns-Amerika, maar ook wereldwijd, grote projecten had. En daar in de landen ook smeergeld gaf, zowel links als rechtse leiders, om in ruil daarvoor grote opdrachten binnen te krijgen. Dus het was een enorm netwerk wat dan weer verweven was met de politiek, met de arbeiderspartij van Lula, met andere partijen. En dat grote netwerk is totaal gebarsten. En dan moet je dat zo zien dat je jarenlang, want dan heb ik het, dat, zeg maar, het schandaal is aan het licht gekomen in 2014. Nou, we zitten nu in 2020 en het is nog steeds gaande. Er komen nog steeds, worden mensen ontmaskerd. En we hebben jarenlang, hebben wij op de televisie hier gezien, en dat was echt uniek in Brazilië, dat de federale politie, de FBI, zeg maar, invallen deed bij echt rijke mensen, ministers, de elite. En dat live gefilmd werd hoe die mensen in de boeien werden afgevoerd. Nou, ik schetste al die koloniale maatschappij die het nog is. Dus de elite was hier altijd onaantastbaar. Dus het was voor het eerst dat dit gebeurde. Dat je dus dat burgers zagen van, hey, deze mensen die de macht hebben, die kunnen ook in de gevangenis komen. Dus in die zin was dat bijzonder, maar het heeft dus ook het systeem blootgelegd en de mensen zodanig eigenlijk in een shock gebracht en vooral links in enorme discrediet gebracht, dat ze daarop af zijn gerekend. En niet alleen dat, mijn persoonlijke visie hierop is dat ook een man als Lula, die bijvoorbeeld een hele lange tijd een held was, hè, als arme man, het gemaakt heeft tot president en dan vervolgens ook een heel erg beleid voert om de armen ook weer te helpen, dat die persoonlijk ook verweven was in die corruptie. Dat heeft zoveel kwaad bloed gezet ook bij bijvoorbeeld de middenklasse, die voorheen heel erg op Lula gestemd heeft. Maar ja, hij bleef toch een arme man. En als een arme man dan blijkt een dief te zijn, dan wordt hij, want dat is eigenlijk, dan wordt hij daar keihard op afgerekend in Brazilië. Dat is wat ik heb gezien. En dan komen er misschien toch wel weer sentimenten van dat koloniaal verleden. Hè? Want ik denk persoonlijk dat als Lula een rijke man was geweest, dan was het van ja, we weten dat de rijken, hè, corrupt zijn. Want dat waren ze ook al, dat waren de Portugezen ook al. Maar een arme man die het tot president schopt, dan armen helpt, maar vervolgens ook toch zelf ook met corruptie. Ja, hij is er heel hard op afgerekend. En de arme bevolking is denk ik vooral teleurgesteld geraakt in hem. En was eigenlijk radeloos. En van ja, op wie moeten we nu stemmen? Nou, en dan komt een Bolsonaro die moet je voorstellen, al 20 jaar in het parlement zat. Als een soort van Einzelganger, een beetje een gek.
Een soort Geert Wilders.
Ja, eigenlijk wel. Die dan af en toe wat riep. Hè? En dan was dat meestal anti-vrouw, racistisch. Of, maar goed, omdat niemand verder aandacht aan hem besteedde. Dus zeker de media niet. Ja, hij was daar, maar dat was verder een onbelangrijk persoon. Die heeft het in dat moeras van hoe, hè, de teloorgang van links. En dan ook nog het persoonlijke drama rondom Lula. En tegen de achtergrond, dat is ook niet onbelangrijk, dat in de tijd dat dit zich allemaal afspeelde en Lula's opvolger Dilma Rousseff, dat een vrouw was. Nou, dan is ook een ander sentiment, want het is een machocultuur en een vrouw ineens president. Maar een vrouw die ook echt een communiste, veel hardere lijn van links heeft dan Lula dat had. Want Lula kon met zowel rechts als links heel goed door opschieten. En Dilma was echt veel meer een hardliner. Veel meer op de Cuba-lijn. En dan heb je ook nog dat Venezuela steeds dramatischer wordt in de regio en voor veel onstabiliteit zorgt. Dus Toen Bolsonaro opkwam, gebruikte hij dat ook heel erg in zijn verkiezingspropaganda. Links is communistisch, rood, het rode gevaar. Kijk naar Venezuela, we gaan die kant op, zeker als we links blijven. Dus, en dat sloeg heel erg aan, omdat het dus ook echt een gigantisch probleem is, Venezuela, voor deze regio. Dus, en het populisme wat hij dus uitstraalde, maar een omgekeerd populisme van Lula, die ook een populist was, maar op het linkse, was Bolsonaro dat heel erg ook in zijn verkiezingscampagne op het rechtse. En mensen hadden zoiets na jarenlang van corruptie, van economie die ook steeds slechter ging. Want China was sowieso niet meer bezig om al die grondstoffen te kopen. Er was een stabilisatie en daarna een neergang, ook in de hele regio. Ja, en dan is Bolsonaro van een kleine, onbelangrijke Einzelganger, lukt het hem om dan te groeien en ineens iets aan te steken bij mensen wat enorm aanslaat. En met een duidelijke anticorruptieboodschap van gaat allemaal aanpakken en geen corruptie. En de Braziliaanse vlag ook echt als een soort van nationaal symbool tegen het rood van de arbeiderspartij, want die gebruiken hun rode vlaggen. Dus dat is hem heel snel gelukt eigenlijk. Denk binnen 2 jaar tijd om gewoon te groeien en uiteindelijk president te worden. En daar zie je dus ook weer een golf van rechts in. Bijvoorbeeld Chili, wat van een linkse president ook naar een rechtse president ging. Je ziet hetzelfde in Colombia. Wat naar de vrede met de FARC, die ook zeg maar onder een redelijk, het was eigenlijk een rechtse regering, maar die steeds linkser werd, zou je kunnen zeggen, is er een vrede afgekondigd waar heel veel burgers niet blij mee waren. En dat heeft ook weer zijn effect gehad op de verkiezingen daarna, waarbij rechts weer aan de macht kwam. Dus je ziet dat hele continent eigenlijk ook. Ecuador is ook van links naar rechts gegaan. Peru, hetzelfde. Dus, en daar zitten we dan nu in met wat mij betreft Brazilië. Toch wel als een het meest uiterste rechtse regering. Waarbij dan ook heel dat is echt typisch van Brazilië nu, de militairen ook weer helemaal terug zijn in het machtscentrum. Brazilië heeft, 21 jaar lang een militaire dictatuur gehad. Vanaf de jaren 60 tot eind jaren 80. Dus het heeft eigenlijk het is nog een jonge democratie, kun je stellen. En dat geldt ook weer voor de hele regio. Hè? Want de regio is ook absoluut gekenmerkt door militaire dictaturen. In Argentinië, Chili, Peru, al die landen. En de militairen waren in Brazilië, dat was echt een smerig woord. Dat werd helemaal niet meer. Hè. Die waren eigenlijk helemaal alleen nog maar het leger, maar niet meer in het machtscentrum. Maar Bolsonaro, een ex-legerkapitein, die zat daar wel als Einzelganger in het parlement. Maar die had het wel altijd over het leger waar hij dus uitkwam. Nou, dus met hem als president is dat leger ook weer terug. Er zijn op dit moment, qua ministeries, zijn er denk ik al iets van 8 ministers, als het niet meer zijn, met een militaire achtergrond. Ofwel gepensioneerde generaals of nog zelfs in dienst. En er zijn meer dan 2000 mensen op de verschillende ministeries met een legerachtergrond. Dus er is, dat is heel duidelijk zichtbaar. De vicepresident is een gepensioneerde generaal. Bolsonaro zelf. Dus met Bolsonaro is ook het leger terug. En dat is ook opvallend. Maar ik denk dat Brazilië dus, als je het hebt over rechts in de regio, het meest ultra-rechtse is. Nou, en dan heb je Chili, is ook rechts. Ik denk dat Colombia ook behoorlijk rechts is van het spectrum. Dat zijn dus ook allemaal bondgenoten van elkaar die het dan opnemen tegen het grote gevaar. En dat is Venezuela natuurlijk nog steeds als Maduro aan de macht.
Nina, ik wil even naar de manier waarop je als specifiek Nederlandse verslaggever of duider daar je werk probeert te doen. Zijn er bepaalde invalshoeken, bepaalde thema's waarvan je zegt van ja, daar let ik extra op, want ik weet dat dat in Nederland speelt. Ik probeer de link te maken, de relatie te leggen of bepaalde juist Nederlanders op te zoeken hier. Kun je ons daar wat over vertellen?
Ik volg het Nederlandse nieuws sowieso, omdat ik interesse in heb. Maar ook, ik kijk wel inderdaad, zijn er raakvlakken, zijn er dingen die in Nederland heel erg spelen. Bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk ook nog Suriname in mijn portefeuille, waar ik zelf 11 jaar gewoond heb en ook een standplaats had. Dan zie ik heel duidelijk dat natuurlijk nu in de hele discussie over Nederland met kolonialisme, slavernij, een soort van heropleving, interesse in het thema, dat ik daar wel in kan haken met bepaalde dingen vanuit Suriname. Verhalen die ik voorheen ook helemaal niet gepubliceerd kreeg. Ineens is daar dan wel nu heel veel interesse voor. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Maar ook bijvoorbeeld,
kun je een voorbeeld noemen van zo'n verhaal? Als je een voorbeeld noemt van een verhaal wat nu aanslaat en waarvan je zei van nou, dat is nieuw eigenlijk.
Ja, ik heb bijvoorbeeld een interview gehad met een, dat wordt denk ik ook binnenkort gepubliceerd, over een Suriname, met een Surinaamse Nederlandse schrijfster in Suriname, die heel erg ook zeg maar wel bekritiseert dat hoe Nederland het onderwerp van slavernij staat nu op de agenda, maar het is heel erg een zwart-wit discussie, terwijl in Suriname, wat al veel langer daarmee bezig is en waar natuurlijk ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zijn mensen daar veel verder mee. En zij geeft daar heel veel voorbeelden van. Nou, zo, dit is een beetje een filosofisch stuk waarbij iemand daar een visie op heeft. Ik weet zeker dat ik dat een paar jaar geleden, dan zouden ze dat veel te vaag vinden. Nu vinden ze het een nieuwe interessante blik op het onderwerp, omdat er nu veel meer in Nederland zelf ook over dit onderwerp wordt geschreven en het aandacht heeft. Ik kan me herinneren, ik heb voor RTL lange tijd ook gewerkt in Suriname. Kitty Kotti is altijd al in Suriname een groot feest geweest, hè, de afschaffing van de slavernij. Daar waren ze niet in geïnteresseerd, een reportage daarover. Terwijl nu in Nederland, ik zag dat de NOS live ging tijdens Kitty Kotti. Dus het is heel erg verschoven en heel erg veranderd. En dat is natuurlijk bijzonder. Ik denk dat ik in die zin ook in Brazilië goed zit voor de toekomst. Omdat Brazilië is ook Nederlands geweest, wat heel weinig mensen in Nederland zich realiseren. Maar dat was een hele belangrijke tijd dat de Nederlanders hier zaten. Ik heb bijvoorbeeld in Nederland daar nooit iets over geleerd. Ik heb dat geleerd in Brazilië, omdat mijn kinderen hier naar school gingen. En in Brazilië, in de geschiedenis van Brazilië, de tijd dat de Nederlanders hier waren, dat was maar iets van 30 jaar. Maar dat wordt hier gezien als een enorme belangrijke periode. Dus ik zag in die geschiedenisboeken van mijn kinderen over Maurits van Nassau en allerlei dingen, die was helemaal nieuw voor mij. En nu zie je dat in Nederland wordt daar ineens, was vorig jaar ook een discussie over Maurits van Nassau. Er is een tentoonstelling over geweest. Dus nu begint men daar een beetje wakker te worden. Dus ik denk dat ik daar nog wel een keer een mooie reportage, dat ik naar dat gebied ga. Daar leven ook nog allemaal nazaten van de Nederlanders. En hele verhalen zijn daar nog op te tekenen. Dus dat zie ik dus echt wel als een verandering. En ook, ik denk dat er ook steeds meer aandacht voor de Amazone is bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk vorig jaar helaas door alle branden daar heel erg in de picture gekomen. Maar er is denk ik mondiaal, niet alleen in Nederland, maar ook mondiaal en ook in Europa, toch een soort bewustwording van de natuur. Geen vlees eten, redden we daar de natuur mee. De Amazone. Dus daar zie ik dus ook wel een veel meer belangstelling waar ik op kan inspelen. Want ik zit in het land waar de Amazone grotendeels gelegen is, sowieso in dit continent. Dus dat zijn thema's, grotere thema's waar je dan op in probeert te spelen. Maar ook wel andere dingen dat, ik vind, maar dat is dan, moet je dan, ik bijvoorbeeld iedere keer als ik naar Nederland ga, dan realiseer ik me weer hoe rijk het land is. Dat is gewoon ongelooflijk. Dan denk ik van, wauw, alles is hier echt zo goed geregeld. Alles, alle gebouwen zien er perfect uit. Je gaat naar een toilet op wat voor openbare plek dan ook. Het is gewoon goed geregeld. Weet je wel, ik bedoel, dat zijn allemaal dingen. Ja, dat is hier gewoon niet. Het is ja, de Nederlandse maatschappij, en dat besef ik iedere keer als ik er ben, dat is, we zijn misschien een paar procent van ter wereld leeft zo. Het merendeel van de wereldbevolking leeft niet zo als in Nederland, maar leeft eerder zo als in Latijns-Amerika. En ik denk dat, ik zou wel meer van, zeg maar, dat klinkt misschien ook nu voor jullie abstract, maar ik zou veel meer dat gegeven ook in verhalen willen nog verwerken. En niet zozeer om hier de drama te laten zien, maar veel meer ook te laten zien dat de Nederlandse samenleving misschien wel ook echt over de top is in heel veel dingen. Voor mij dan, hè. Dat iedere keer als ik daar kom, dan denk ik van, jeetje mine. Dit is niet representatief. Dit is niet. Zo is de werkelijkheid niet. En ik denk dat dat wel een thema misschien is, wat gewoon den duur wel gaat spelen. Omdat mensen in het Westen zich dat misschien ook wel gaan realiseren, dat dat niet zo is. En ook verzadigd zijn. Ik bedoel, als ik zie hoe mensen hier arm zijn en nu ook met COVID. En dan, ik heb laatst op straat een verhaal gemaakt over de straat, de mensen die op straat zijn beland. En dan hoor ik die mensen dingen zeggen. En ik vind van, wauw, weet je. Iemand zei ook van, ja, die was echt nog nooit op straat geleefd. Is zijn huis uitgezet. En toen zei hij, ja, ik zie het ook als een ervaring. Want ik leer nu eigenlijk om, want hij moet dan eten vragen aan mensen. Nou ja, hij moet iedereen heel goed behandelen, zegt hij. Hij moet heel, iedereen toch, terwijl hij normaal zou hij zijn geduld verliezen. Ja, hij moet toch geduldig hopen dat hij de zoveelste treft die hem nou wel eten geeft. Dus als je iemand gewoon daar in die situatie toch nog de kracht krachtig overkomt of iets ziet van dat hij iets geleerd heeft. Ja, ik vind dat best wel uniek. Terwijl er in Nederland, als ik in Nederland ben, de eerste gesprekken die ik met familie heb, gaat meestal over de hypotheek, de verzekeringen, weet je wel. Dan denk ik ook van, ja, jeetje. Het gaat daar helemaal niet over. En ja, dat is wel iets wat me meer bezighoudt. Dat ik van, ja, ik zou daar wel weer meer verhalen. Ja, ik heb er nog geen echte handvaten aan kunnen geven. Maar het is wel iets wat me bezighoudt. En ook als je het hebt, de vraag van, nou, in hoeverre probeer je van met wat er in Nederland speelt, zeg maar, verhalen hier te vinden, zou ik daar wel ook meer mee willen doen.
Hey, en je zit er net ook aan, Nina, de Amazone en de branden die daar zijn geweest. Ik zeg zijn geweest, omdat ik, ja, voor mij als nieuwsconsument in Nederland, is het best wel moeilijk om te beoordelen hoe het daar nu mee gaat eigenlijk.
Ja, nou slecht.
Hoe staat het met die crisis daar?
Nou ja, er zijn de branden die waren vorig jaar, heeft het heel veel aandacht gekregen. Er zijn op dit moment, as we talk, ook weer branden. Alleen het krijgt veel minder aandacht nu vanwege COVID en vanwege, ja, hè, alles wat er dus ook zelf in de landen speelt en heeft het minder aandacht. Het is sowieso een periode van het jaar dat er veel branden zijn. Dus dat is rondom deze tijd eigenlijk standaard. Alleen nu, de laatste, dus vorig jaar heeft het heel veel nieuws gehaald. Ook in relatie natuurlijk weer tot Bolsonaro, waar we het al over hadden. Hij vindt sowieso dat de Amazone veel meer moet worden opengesteld voor economische activiteiten. En de branden hebben daar ook direct mee te maken. Want de branden zijn grotendeels ook, gebeuren die ook om daar weer, zeg maar, nieuwe stukken grond vruchtbaar te maken. En dat is wat op illegale wijze gebeurt. Maar ook zelfs door legale boeren doen dat. Dus dat is ook de reden. En dan is er droogte, dus dan vat het vlam. En grote stukken zijn al leeg, zijn al opengekapt. Dus dat heeft daar ook allemaal mee te maken. Er zijn zelfs in het noorden van Brazilië, wordt er in een bepaalde periode van het jaar, en dat is iets, dat is nu, maar augustus eigenlijk, dat er groepen boeren gewoon naar gebieden toe gaan en daar de boel in brand steken om dus de grond weer vitaal te maken, zeg maar. Nou ja, en dat is vorig jaar dus heel erg uit de hand gelopen. Maar ik volgde vorige week dat er dus ook weer hele gebieden zijn die in brand zijn gestoken. Of zijn, zeg maar, dat branden zich hebben verspreid. En dat nu het leger daar naartoe gestuurd is. Dus het is absoluut aan de hand. Alleen, ja, in COVID en in wat er allemaal speelt, heeft het dan minder aandacht. Maar het is een enorm probleem. En sowieso de Amazone is... Dat is best ingewikkeld. Want kijk, aan de ene kant begrijp ik ergens ook wel wat Bolsonaro en met name ook de boeren, die zeggen van ja, wij willen ook economische groei. De vraag is er natuurlijk ook. Hè? De vraag zit natuurlijk ook in Europa. Mm-hmm. Vlees en schoenen. Hè? Ik ben ooit een keer met Greenpeace meegeweest de Amazone in. En die had toen een actie omdat Adidas schoenen ook van leer werd gemaakt van koeien uit de Amazone. Dus het is niet alleen vlees en soja en zo. En dan zegt Bolsonaro ook, ja, Europa heeft zijn eigen natuur al lang stuk gemaakt. Het hele Roergebied. Waarom moet Brazilië dan nu de Amazone behouden en mogen wij niet groeien? En natuurlijk een hele beperkte visie. Maar dat is wel de veel ja, boeren er zo tegenaan kijken. Die dat ook hebben van, waarom moeten wij dat behouden? En waarom hebben de inheemse zo ontzettend veel, zo'n groot gebied? Hè, dat is ook iets wat onder vorige regeringen zijn de grote stukken zijn gemarkeerd als beschermd gebied. Nou, en de inheemse groepen, Brazilië heeft nog iets van 900.000 inheemse en nog een paar honderd echt verschillende groepen of stammen. Ja, stammen is een beetje een ouderwets woord, maar groepen, zeg maar. Merendeels ook in de Amazone wonen. En dat zijn, ja, variërend van heel traditioneel tot minder traditioneel. Nou, de hele traditionele, die leven echt afgezonderd. Leven van de natuur, met de natuur. Dus dat zijn hele goede natuurbeschermers eigenlijk. En die zijn dus ook in die gemarkeerde gebieden, waar je dus ook niet mag mijnen, waar je niet mag, wat echt als beschermd gebied wordt gezien. Ja, en die zijn de laatste jaar, 2 jaar onder Bolsonaro's, hun leven ook niet meer zeker, omdat daar ook de rijkdommen van Brazilië liggen. Daar ligt ook het goud. Daar zijn ook alle de ijzererts. En dan heb ik nog niet eens over de bomen en dat allemaal. Dus de rijkdom van het land zit voor een groot deel in die Amazone. En wat Bolsonaro betreft en zijn aanhangers moet dat dus geëxploreerd worden en ook ingezet worden voor de economische groei. Ja, en dan heb je aan de andere kant de belangen van de natuurbeschermers en eigenlijk van, nou, wij allen, zou ik zeggen, om dat gebied juist zo intact mogelijk te houden, omdat we daar allemaal afhankelijk van zijn. Maar het is een hele abstracte boodschap natuurlijk om in een land wat, en zeker de crisis die nu gaat komen, verwacht ik dat de Amazone nog verder onder druk komt te staan, omdat, ja, we zitten nu nog in de gezondheidscrisis met COVID. Maar de economische crisis die al voelbaar is, dat wordt nog veel groter voor Brazilië. Dus ik verwacht dat de Amazone dan nog verder onder druk komt. En dat Bolsonaro, die nu al met decreten ook, hè, probeert bepaalde gebieden ook, dat daar gemijnd mag worden, dat dat alleen maar toe gaat nemen.
En het woord viel al even Europa. Europa heeft geprobeerd door een soort relatie te leggen met het verdrag, met de Mercosur, het handelsverdrag, om te zeggen van joh, je moet daar echt anders mee omgaan. Dus eigenlijk de kaart van de handel te spelen.
Ja.
Tegelijkertijd heb je ook China al genoemd. En Rusland speelt een rol in Venezuela, geloof ik. Hoe is het continent een speelbal van machten en welke rol heeft specifiek de Europese Unie daar?
Nou, als je het even hebt over eerst, zeg maar, de Mercosur-deal. Die was, dat is vorig jaar, na 20 jaar onderhandelen zoiets, een enorme deal gemaakt, hè, tussen Mercosur. En dat zijn een aantal landen als Argentinië, Brazilië zit erin, Uruguay. Nou, Venezuela zat erin, maar is er uitgezet. Dus die landen hebben een deal gesloten met de Europese Unie. De grootste handelsdeal, 20 jaar onderhandeld. En in het kort zou het erop neerkomen dat vooral veel landbouwers uit deze regio hun producten kwijt kunnen op de markt in Europa. Dus voor Brazilië ook een enorme belangrijke deal. Maar, ik denk dat het ook mede echt wel veroorzaakt is door Bolsonaro in zijn hele houding tegenover de Amazone en de natuur. Dat Europa dus, Nederland, maar ook andere Europese landen zoiets hebben van, hier gaan we niet mee in zee. Eén kant van het verhaal, andere kant is ook in hoeverre bescherm jij je eigen landbouwers, als je zo'n deal sluit. Je eigen boeren in Nederland en in Europa. Want die kunnen nooit zo goedkoop produceren als Brazilië dat wel kan. Omdat er hier sowieso veel meer producten te produceren vallen met het klimaat. Maar ook arbeiders zijn veel goedkoper. Dus het is, in die zin was ook al vanuit binnen de landbouwers kritiek op. Maar Bolsonaro heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Wat mij opvalt is dat in de nu dat nieuws dat Nederland, het begon met Nederland die dat niet meer wil en ook andere landen, dat Brazilië doorkrijgt van hey, door onze houding tegenover de Amazone verliezen wij ook gewoon, wij verliezen geld. Want landen willen niet meer met ons samenwerken. De handelsdeal die enorm belangrijk staat op de tocht. Maar ook het image van Brazilië. Het gaat steeds meer in de wereld ook over verantwoord eten, verantwoord produceren. Vlees uit Brazilië is niet verantwoord geproduceerd, want dat gaat ten koste van de Amazone. Dus er komt een bewustzijn van, Bolsonaro kan wel steeds roepen van, de Amazone is onze rijkdom, dus wij moeten dat mogen gebruiken, want het ligt in ons land. Maar het betekent dus ook dat landen niet meer met ons willen samenwerken. Dus dat is interessant, als je het over geopolitiek hebt, dat die druk groter wordt. Als je het hebt over Venezuela, wat je al noemde, daar zie ik heel duidelijk hoe geopolitiek en dan met de grote machten eigenlijk, waarbij Venezuela een soort speelbal is. Anders kan ik het niet zeggen. Kijk, de opvolger van Chavez is Maduro. Maduro, toen hij aan de macht kwam, was altijd al hoor, dat Amerika natuurlijk heel argwanend en dat was al een hele moeilijke relatie ook onder Chavez, maar dat is onder Maduro nog veel, nog extremer geworden, zeker onder Trump. Maar tegelijkertijd heeft Maduro wel de steun van bijvoorbeeld China en Rusland. En dan is China heel erg belangrijk. China die is al heel lang bezig om invloed in Latijns-Amerika te krijgen. In kleine landen, in grote landen. Suriname is volledig, als je daar bent, zie je alleen maar Chinese winkels. De invloed van China is enorm in Suriname. Dan zou je denken van, waarom is dat belangrijk, zo'n klein land? Of eilanden bijvoorbeeld, waar ze ook invloed hebben. Dat is bijvoorbeeld wel belangrijk als je het hebt over een stem in de VN of wat dan ook. Dus China is heel erg aan het investeren al lange tijd in Latijns-Amerika. In Venezuela hebben zij daar echt voeten aan de grond gekregen. Doordat Maduro en ook Chavez zo moeilijk liggen voor Amerika, zijn er sancties. Landen die deals, die handels willen drijven met Venezuela, die krijgen sancties. De olieindustrie van Venezuela ligt al heel lang op zijn gat. China investeert daarin door het land steeds meer leningen te verlenen, zodat het land draaiende kan houden. En Venezuela betaalt dan af in olie, de schulden. Maar de invloedssfeer van China is daarmee ook steeds groter geworden in Venezuela. En als je dus een probleem hebt met Maduro, heb je eigenlijk een probleem met China ook. Dat is heel zwart-wit te stellen. Dat hebben we in 2019 heel duidelijk gezien. Toen daar Juan Guaido, een jonge politicus die voorzitter van het parlement werd, zichzelf proclameerde als als zeg maar interim-president, wat volgens de Venezolaanse wet op dat moment ook kon. Omdat de verkiezingen van een jaar eerder, die gewonnen waren door Maduro, nou, er was heel duidelijk fraude in het spel. Dus die uitslag van de verkiezingen werd sowieso al door het parlement in Venezuela, wat in handen is van de oppositie, werd die uitslag niet erkend. En volgens de Venezolaanse wet zou dan de voorzitter van het parlement zou zichzelf, he, zou als interim-president kunnen fungeren. Nou, hij werd onmiddellijk, nadat hij dat had gedaan, werd hij erkend door Amerika, door Trump, door het Westen. Het was een golf van landen die Juan Guaido plotseling erkende als de rechtmatige president. Terwijl Maduro daar gewoon ook zat als president. En door China werd erkend en door Rusland en door Turkije. Dus om even de tweespalt ook van de geopolitiek aan te geven. Nou, en dat verhaal heeft zich dus verder gemanifesteerd in Venezuela, waarbij op dit moment een Trump geen zaken doet met de regering Maduro en dat ook helemaal negeert, maar wel met een soort schaduwregering van Juan Guaido, die overigens ja, eigenlijk helemaal geen macht hebben, want daar zit nog steeds Maduro en die heeft alle instituties in handen en alle ministeries. Maar Trump, die erkent nog steeds Guaido en probeert daar, hè, zo goed als het kan, zeg maar, zaken mee te doen. Terwijl voor China is de man is Maduro. En uiteindelijk zie ik het dat de Venezolanen, de bevolking, daar eigenlijk de dupe van is. Want die zitten klem tussen twee grootmachten die het ook niet zo op de spits willen drijven om nou een oorlog te gaan zitten uitvoeren. Want daar is het ze ook niet waard om. Hoewel Venezuela natuurlijk enorme oliereserves heeft. En dat daar natuurlijk wel grote belangen zijn. Maar ja, een oorlog op het Zuid-Amerikaanse continent. En daar zit er ook geen enkel land zit er op te wachten. Want toen op een gegeven moment Trump steeds dreigendere taal bezigde. Dat was vorig jaar dat hij zei van we gaan aanvallen, we gaan dit, we gaan dat. Nou, toen bleek dat eigenlijk alle omliggendere landen, ook de rechtse landen, die helemaal op de lijn van Amerika zitten, zoals Brazilië, Colombia, die wilden geen oorlog. Die waren tegen een mogelijke inval van Amerika. Het is ook belangrijk om te weten dat dat heel gevoelig ligt sowieso in het continent. Omdat Amerika, Latijns-Amerika, altijd als zijn achtertuin heeft gebruikt. En heel veel van de bijna alle dictaturen die hier in de jaren 80 hebben plaatsgevonden, die dictators zijn eigenlijk allemaal met steun van Amerika in die tijd in het zadel geholpen. Nou, dat is uiteindelijk zijn democratieën weer geworden. Maar het moment dat Amerika zegt van we gaan, hè, de echte bemoeienis van dreigt, zoals Trump deed, we gaan binnenvallen. Ja, dan is het echt een brug te ver voor heel Latijns-Amerika, of dat nou links of rechts is. Dus dat is ook nooit zo ver gekomen en dat zal ook niet gebeuren. Maar het geeft wel aan hoe zeg maar een land als Venezuela dan als speelbal van geopolitiek Rusland op dit moment dan eigenlijk het land ook ja, draaiende houdt. Omdat er door de sancties kan Venezuela zijn ruwe olie eigenlijk niet meer kwijt. Omdat landen worden bestraft door de VS als ze met Venezuela in zee gaan. Nou ja, dat Rusland dat dan nog wel doet en China. En dat Rusland ook zorgt dat de ruwe olie van Venezuela, hè, die hebben ruwe olie, die hebben geen fijne olie, maar dat moet dus verwerkt worden, omdat het dan, zodat het weer benzine kan worden. Nou, daar helpt Rusland dan bij. Dus ja, dat land wordt op dit moment door eigenlijk geopolitiek dwars gezeten en ook in de lucht gehouden. Zo kan je het eigenlijk stellen. Zo zie ik het tenminste.
Ja, het is een beetje een somber einde, Nina. Dat is eigenlijk niet het is wel de realiteit.
Het is de realiteit, maar ik moet wel zeggen, en dat is wel iets wat ik echt ook door COVID wel heb gezien hier. En dat geldt voor de hele regio. Dat is de enorme veerkracht van de mensen en toch ook de solidariteit. Kijk, ik volg natuurlijk dan ook in Nederland op afstand, weet je wel. Mijn vrienden, ZZP'ers, die krijgen allemaal gewoon nog best wel geld van de regering. En natuurlijk zullen ook heel veel bedrijven in Nederland zijn die het allemaal niet gered hebben. Maar wat ik hier vooral heb gezien in COVID, bij COVID en ook in een land als Venezuela, waar overigens vrij weinig, voor zover officiële cijfers, waren die vrij laag. Maar natuurlijk de economie die toch al daar heel erg dramatisch was, is verder ingestort. Maar dat de onderlinge solidariteit en dat mensen elkaar gaan helpen, juist in de armoedige situatie, dat ze samen gaan koken, dat ze samen families elkaar helpen. Wat ik hier op straat heb gezien bij de mensen die op straat zijn beland, dat die bij elkaar in portieken dan proberen elkaar te helpen en zo. En ook toch ook hoor, veel rijke mensen die de mensen maaltijden geven en zo. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. Dat zeg maar de situatie waarbij die ongelijkheid, waar we het in het begin over hadden, nog verder wordt uitvergroot, dat ook de solidariteit toeneemt, omdat het natuurlijk door het virus iedereen heeft er last van. Ik bedoel, ook al ben jij zelf niet je huis uitgezet, het kan wel betekenen dat het op straat gevaarlijker wordt, of dat mensen, omdat ze honger hebben, weer andere mensen gaan overvallen. Dat is gewoon de realiteit. Dus mensen, er is heel snel een soort bewustzijn gekomen, ook omdat de regeringen in deze landen het laten afweten van wij moeten het zelf doen. En dat vond ik heel bijzonder om te zien. Weet je, ook in Suriname, ook in Curaçao, waar voedselpakketten ook vanuit bedrijven en vanuit mensen die dan samen koken en dan eten brengen bij armen. En hier, wat ik hier in Brazilië zie, dat vond ik wel heel uniek. En dat wil ik wel gezegd hebben. Dat vind ik wel iets heel positiefs, dat er dan is. En dat is er dus niet voor egoïsme, is hier geen ruimte. En dat de crisis heeft dat echt wel laten zien van dat de solidariteit toeneemt. Wat ik ook wel heel erg overal wel voor het continent wel positief vind, is dat er wel een tegenbeweging is. Hè? En ook juist ook in Brazilië, waar gewoon zo duidelijk dan een gezicht is van zeg maar ultra-rechts of van zeg maar nog uit dat koloniale systeem gekomen leider, dat de tegenbeweging ook wel echt groeiende is. We hebben wereldwijd natuurlijk, waren de Black Lives Matters beweging. Maar wat hier in Brazilië zo opviel, was dat er ook een stroming was die juist heel erg jonge Brazilianen die echt willen heel duidelijk zeggen van we willen nu afrekenen ook met dat oude verleden en COVID, wat ik al zei, heeft die verschillen zo duidelijk tussen arm en rijk en zwart en wit zo duidelijk ook inzichtelijk gemaakt dat. Maar er is ook een groep die gestudeerd heeft. Hè? Die eerste lichting of tweede lichting al van zwarte jongeren of jongeren uit de sloppenwijken die konden studeren. Die zijn echt, staan er heel anders in. En social media, ja, je hebt eigenlijk niet meer het feit dat ik de tv aandoe en dat daar bijna geen zwarte mensen op tv zijn. Ja, op social media wel. Zijn ze ontzettend actief en vinden ze elkaar. Dus ik vind dat wel iets positiefs, de sociale bewegingen van het continent, voortkomend uit jonge mensen. Ik ben heel benieuwd wat dat uiteindelijk teweeg brengt. En ik zie dus ook zeg maar, de rechtse golf die er nu is in het continent, is denk ik, zal ook weer een tegenreactie voortbrengen, want zo gaat het steeds. Het zijn steeds golfbewegingen. En ik ben heel erg benieuwd wat er dus na deze golf komt. En misschien dat daar uiteindelijk meer hoop, zeg maar, of meer stabiliteit komt. Omdat het een groep is die dan wel kennis heeft, veel meer toegang heeft tot instituties dan hun voorouders, zeg maar. En ben heel benieuwd wat die uiteindelijk voor continent of land gaan opbouwen.
We gaan het hopelijk lezen in jouw stukken voor de NSC en de NOS.
Absoluut.
Mag ik jou danken voor je bijdrage, voor je aanwezigheid digitaal in onze podcast. Super.
Ja,
ontzettend bedankt, Nina.
Dit was ook gelijk de laatste aflevering van dit seizoen van Global Gossip. We zijn na de zomervakantie uiteraard weer bij jullie terug. Met nieuwe gasten en nieuwe verhalen over de wereldpolitiek. Dus abonneer je vooral op ons kanaal. Luister oude afleveringen terug als je het nog niet gedaan hebt. Dan mis je zeker niks. En stuur ons ook tips over gasten die we hier kunnen uitnodigen in onze podcast. Of over onderwerpen waar we het zeker over moeten hebben. Dus dat vinden we heel leuk om te horen.
Ruud, ik wens je een hele fijne zomer.
Ik jou ook, Mendeltje.